Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van de 16e psalm. Het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bondsgod, durven spreken. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken. Ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. Het eerste vers van de 16e psalm. Zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in de brief van de gemeente te Rome, het 8e hoofdstuk, te beginnen bij het 24e vers tot het einde. Romeinen 8, vanaf vers 24, stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, en na het voorlezen van de wet zingen we psalm 119, het 11e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ors, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Romeinen 8, vanaf 24 tot en met 39ste vers. Want wij zijn in hoop bezalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in verband met voorbeden en dankzegging, deel ik u mede dat de voorbeden zal gedaan worden voor de Heer van den Berg, van de Koninginnenweg die opgenomen is in verpleeghuis de Elf Ranken. Voor mevrouw Kruithof van de Torenmolen die deze week voor een operatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Voor mevrouw van der Wulp Reders uit Salem die ernstig ziek is. Voor de heer van Bezij van het Ruim die opgenomen is in het ziekenhuis en waar een ernstige ziekte is geconstateerd. En de dankzegging is gevraagd door het echtpaar Veenvliet de Bruin, dat vandaag mag herdenken dat zij 25 jaar in de band van het huwelijk zijn verbonden. En voor de heer Rijkenboer van de Schravendeelstraat uit Rotterdam, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Vragen wij de heren samen om zijn zegen. Heren, u bent oneindig in grootheid en in heerlijkheid. Maar u bent ook oneindig in genade en in barmhartigheid. En u brengt ons hier vanmorgen samen en de Bijbel ligt hier open. U komt met het woord des levens tot mensen wie leven niet anders is dan een gestadige dood. En u komt met het woord van uw genade tot zondaren die schuldig staan voor u. U laat ons Christus verkondigen. Uw enige geboren zoon die gij in de wereld hebt gezonden tot een zaligmaker en verlosser. Wiens opstanding uit de doden we hebben herdacht. Die wij nu moeten zoeken aan de rechterhand van de hemelse Vader en van wien de apostel schrijft, dat hij leeft om te bidden. En Heere, mogen we dat merken als we samen zijn gekomen als gemeente rondom uw geopend woord. Dat Christus in de hemel voor zijn kerk op aarde bidt. Hij heeft de Heilige Geest beloofd. En de Geest is uitgestort geworden. En u beloofde dat die Geest in al de waarheid zou leiden. En dat hij ons alles zou leren. Alles omtrent onze verloren staat. Alles omtrent de redding in Christus. En dat hij het uit u zou nemen. En het ons zou verkondigen. Gelijk eens een rib uit Adam werd genomen. En daar Eva uit werd gebouwd. Dat u zo uw gemeente zult bouwen, Heer. En geef dan dat we dat in uw huis mogen ondervinden. Het is de plaats waar de Heilige Geest wil werken. We weten dat daar slechts de stem klinkt van een mensje uit het stof verheven. Maar het behaagt de Heer om bij die menselijke stem van de dienaar de stem van de Zoon van God te voegen. En dan wordt het allemaal zo anders, Heere. Dan gaat in vervulling, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord hebben, zullen leven. Zo dikwijls verlaten we de kerk en kunnen we slechts zeggen de stem van de dienaar gehoord te hebben. O Heere, geef dat we uw stem zouden horen. En dat we de kerk verlieten wetende dat God tot ons heeft gesproken. Wilt u dat genadig doen, Heere? Want niets kan een mens stoppen in zijn gang op de brede weg. En niets kan hem uit de dood levend maken en van blindziende maken dan alleen die levenwekkende stem van het woord des Heren door de kracht van de Heilige Geest. O Heere, geef toch dat van velen ook onder dit volk gezegd zou kunnen worden. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en door de misdaden. En dan komt u tot ons met het evangelie van Christus. O Heere, dat we dat zouden zien. Wat een nederbuigende goedheid. U reikt neer tot zondaren met het woord van uw genade. En u laat het ons horen, dat getrouwe woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken. Het evangelie spreekt van de genadeweg, van de verlossingsweg. O, wie heeft zo'n weg kunnen uitdenken? Zo'n weg waarin God zo verheerlijkt wordt en een mens gered. Heere, geef dat dat voor ons een aanbiddelijke weg zal zijn. Wilt u door uw geest ons daarvan kennis geven, Heere? Schenk dat toch vooral aan hen die bedrukt zijn over hun zonden, die hun verlorenheid en schuld gevoelen. O, toon ze die genade weg, die verlossing weg in Christus Jezus geopend. Hij die God was, is mens geworden. Om de plaats van mensen te kunnen innemen, de gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. En hij heeft zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. O, die gezegende dood van Jezus. Daar ligt het leven in van een doodschuldig mens. Heere, ontdek dat toch aan ons. Maak het waar dat Jezus verzoenend sterven het rustpunt van ons hart zal zijn. En wilt u geven, Heere, dat we op hem gebouwd en gefundeerd zullen worden. Want niemand kan een ander fundament leggen. Maar we bouwen daarop zo met verkeerde dingen, Heere. Leer ons daarin het geloof op rusten. En niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Laat dan zo uw boodschap tot de harten van mensen komen, Heere. En laat de heerschappij van de opgestane Jezus gezien worden. En wil onderdanen toevoegen tot uw koninkrijk. Heere, gedenk ze die oud zijn geworden onder de prediking. En die nog dikwijls moeten zeggen nog onbekeerd te zijn. O Heere, dat die nood toch eens echt opgebonden werd. Want hoe zullen we het maken om God buiten Jezus te ontmoeten? Buiten die Jezus die de vloek en de toorn heeft gedragen. Dan zullen we zelf die vloek en toorn moeten dragen. Heere, laat dat toch bewegen tot het geloof. Maar wil ook in jonge harten werken, Heere. Onze gedoopte jeugd, ontferm u erover. U bent toch de getrouwe God, Heere, aan een ontrouwe kerk. Wil dat zijn met het toekomende geslacht. Ze staan zo midden in deze wereld waar zoveel andere meningen heersen. En de normen van uw woord niet gelden. Wat een verzoekingen en verleidingen. O Heere, houd ze vast. Leg beslag op de harten, maar dat toch niet alleen, Heere. Geef liefde in hun hart voor u, dat ze God zouden lief krijgen. En met David konden zingen, God heb ik lief. Heere, dat zal bewegen om in uw wegen te wandelen. Wil uw kinderen bezoeken met de troost van het evangelie. En doe ze het verstaan dat hun ganse heil buiten zich in Jezus Christus ligt. Heere, wilt u aan de zieken denken? We dragen ze u op, Heere, u kent ze alle. Maar bijzonder willen wij u bidden voor de Heer van den Berg, die opgenomen is in het verpleegtehuis. Heere, wil bij hem zijn in de avond van zijn leven. Gedenk ook aan zuster Kruithof, Heere, die een operatie zal moeten ondergaan. Wilt u de hand van de dokter besturen en het alles wel maken? En wilt u ook gedenken aan zuster van der Wulp, die ernstig ziek is, Heere? Wij mensen kunnen haar niet meer bereiken, maar u nog wel, Heere. O, ontferm u nog naar uw grootheid en uw barmhartigheid. En gedenk, o broeder van Bezij, die opgenomen is in het ziekenhuis en zo ernstig ziek is. De hemelse heelmeester voor zijn ziel, mag hij die nu zoeken, Heere, waarvan van de aardse heelmeesters weinig te verwachten is. En zo klopt u toch zo op de deur van hun hart, maar ook op de deur van ons aller hart. Dan hebt u reden geschonken om uw naam in het midden van de gemeente te danken. Heere, geef dat echtpaar Veenvliet de Bruin een dankbaar hart, dat de Heere hen zo lang bij elkaar heeft gelaten. En mogen zij een steen oprichten met Samuel en de Heere de eer geven. Wil ook denken, Heere, aan broeder Rijke Boer, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ontferm u zo ook over andere noden in het midden van dit volk die er zijn kunnen in huwelijken, in gezinnen en zulke andere omstandigheden. En dan vragen wij u, Heere, of u deze dag voorspoedig wil rijden op het woord van uw waarheid. En of u overal waar uw woord gepredikt wordt, met de kracht van de geest wilt zijn. Gedenk uw dienaren, alle die u roept tot de arbeid. Geef ook uw dienstknecht uw hulp. En zie zo in genade en ontferming nog op ons neer. We bidden het alles van u. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van de 6e psalm, het 1e, 2e, 3e en 9e vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornige gloed, Hij matig u kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En ook het tweede, derde en negende vers van de zesde psalm. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de derde collecte is bestemd voor de vakantieweken van de gehandicapten. gemeente, er is verband tussen de evangeliebeschrijvingen en de brieven van de apostelen. Je merkt aan de brieven van de apostelen dat ze ervan uitgaan dat de feiten omtrent Jezus de mensen bekend zijn. Die gebeurtenissen worden beschreven in de evangeliën. In de brieven gaat het om het nut. Om het nut van de heilsfeiten. Het nut van Christus, geboorte, lijden en sterven, opstanding, hemelvaart en zitting aan Gods rechterhand. En over dat nut willen wij vanmorgen dan ook spreken. Onze tekst kunt u vinden in Romeinen 8, de versen 33 en 34. Romeinen 8, de versen 33 en 34. Daar lezen wij: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het gaat in deze teksten, deze twee teksten, over de eeuwige geborgenheid van Gods uitverkorenen. Dat is wel een hele mond vol. Maar dat dekt deze twee teksten, de eeuwige geborgenheid van Gods uitverkorenen. En dan letten wij ten eerste op de ingebrachte beschuldigingen. En dan letten wij ten tweede op de ingebrachte weerleggingen. Romeinen 8 is een geweldig hoofdstuk. Alleen als je vers 1 al leest. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En als je dan verder leest, dan kom je bij de keten des heils. Allerlei schakels aan elkaar verbonden als een keten. En dan lezen wij, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook geheiligd. En die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die heeft hij ook verheerlijkt. En dan spreekt de apostel over de dingen die daaruit volgen. En dan zegt hij in vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat zullen we nu zeggen tot die dingen die ik tot hiertoe heb gezegd? Dat er geen verdoemenis is voor die in Christus Jezus zijn. Dat die God uitverkoren heeft. Zeker worden geroepen. Gerechtvaardigd, geheiligd en eens verheerlijkt. Wat zullen we tot die dingen zeggen? En wat zegt hij dan tot die dingen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen Gods kinderen kunnen zijn? En zo wijst hij op hun geborgenheid, op de vastheid en de zekerheid van hun heil. En dan vervolgt hij in onze tekst in vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wie zal beschuldiging inbrengen? Het klinkt als een uitdaging. En dat is het ook. Paulus daagt al de vijanden van Gods gemeente uit. En zegt, wie van jullie kan u nog beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wat een uitdaging, gemeente. Maar die uitdaging die maakt ook iets duidelijk. Er zijn er die Gods kinderen beschuldigen. Er zijn beschuldigers. Dat ligt in die uitdaging besloten. De ware gelovigen staan bloot aan beschuldigingen. De wet beschuldigt hen. De wet beschuldigt ieder mens die de wet overtreedt. En roept vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En de wet doet dat niet op eigen houtje, jonge mensen. De wet doet dat in de naam van de hoge wetgever, in de naam van God zelf. Iedere zondag horen we de wet. Eigenlijk wordt ons iedere zondagmorgen de spiegel voorgehouden. Toch verontrust het ons maar weinig. Ik denk dat we meer ontzag hebben voor de landswetten en meer bang zijn om die te overtreden dan dat we vrees hebben voor Gods wetten. Jacobus zegt ook nog iets. Jacobus vergelijkt ons met mensen die wel in de spiegel kijken, maar dan weer vlug doorlopen en vergeten wat ze gezien hebben. Zo gaat het met ons nogal eens, als de wet wordt voorgehouden op zondagmorgen. We kijken misschien even in die spiegel en we schrikken misschien even van wat we zien, maar we lopen vlug door. En we vergeten wat we gezien hebben. Maar in de bekering kun je niet vergeten wat je gezien hebt. Als God met zijn geest in je hart begint te werken, dan zie je jezelf in de spiegel van Gods heilige wet. En dan dringt het tot je door: ik heb uw wil, uw wet, hoe heilig, stout veracht. Dan zien we dat we Gods goede geboden hebben overtreden. Dat we tegen God hebben gezondigd. En wat brengt dat dan een onrust? En wat brengt dat dan een vrees teweeg? En wat is de wet dan een harde meester? Want wat we ook doen om die wet tevreden te stellen, de wet is eigenlijk nooit tevreden. Nooit is de wet tevreden. En de wet eist van de mens het onmogelijke. De wet is een hardere meester dan de farao. Die zei op zekere dag tegen Israël: jullie moeten dezelfde aantal stenen bakken, maar je krijgt niet meer het stro en niet meer het leem om ze van te bakken. En zo vraagt de wet heiligheid van een onheilige. En volmaaktheid van een onvolmaakte. En als we geen heiligheid en geen volmaaktheid opbrengen, dan vervloekt ons de wet. Wat een beschuldiger is de wet. Het geweten beschuldigt ons mensen. We hebben een geweten. Wij zijn anders dan dieren en we zijn ook anders dan duivelen. Wij zijn mensen en we hebben een geweten. Dat is Gods rechtbank binnenin ons. En dat geweten beschuldigt ons als we verkeerde dingen doen. En dat onschuldigt ons als we vals beschuldigd worden van iets wat we niet gedaan hebben. In een onbekeerd mens ligt dat geweten te slapen. Het doet wel eens zijn mond open, maar dan willen wij direct dat het zijn mond weer dicht zal doen. En als het geweten niet zwijgt, de Bijbel zegt, dan slaan wij het op de mond, zodat het geweten wel moet zwijgen. Het kan zijn dat het op den duur niet meer spreekt. In de bekering wordt het geweten wakker gemaakt. De rechtzinnige theologen zeggen dat het geweten de deur is waardoor God bij de mens binnenkomt. We zijn wel diep gevallen, maar geen duivelen geworden. We zijn mensen met een geweten. Ons geweten, dat woord betekent eigenlijk medeweten. Je kan een vriend of een vriendin hebben die alles van je weet. maar echt helemaal alles van je weten. Maar je geweten weet alles van je. Er zijn er maar twee die alles van ons weten, van u en van mij. Dat is God in de hemel en mijn geweten hier van binnen. Ons geweten. God gebruikt dat geweten, zei ik reeds. Dat geweten, dat draagt mede kennis. En de Heere gebruikt dat in de bekering. Dan wordt het geweten wakker. En weet je wat dan ook vooral wakker wordt? Als je geweten wakker wordt, dan wordt je herinnering wakker. Dan maakt God de herinnering wakker. Je hebt gezondigd daar en toen. En zonden die we allang begraven hadden, die worden dan weer levend. We horen David dan ook zeggen, mijn zonde is steeds voor mij. Die herinnering was steeds bij hem. God werkt in op het menselijk geweten, in de overtuiging van zonden. En het is niet te negeren. De aanklachten van je geweten kun je niet naast je neerleggen. Voor de aanklachten van de wet kun je je oren nog toestoppen. Maar voor de aanklachten van je geweten, dat kan niet. Luther zei dan ook, een beschuldigend geweten, dat is erger dan 1000 duivelen. En dat wist die man bij ondervinding. Satan beschuldigt Gods kinderen. Hij wordt genoemd de verklager der broederen. En de gelovigen zijn te beschuldigen. Sommigen zijn in hun eertijds geweest als Manasse. En sommigen als Saulus van Tarsen. Of als de zondares. Ze hebben gezondigd dikwijls tegen licht en beter weten in. Ze zijn te beschuldigen. En ook na de bekering blijft er heel wat te beschuldigen. Zij struikelen in velen. Hun heiligmaking is gebrekkig. En smetten kleven hen in alle dingen aan. Die beschuldigingen zijn dikwijls ook satanisch. Satan beschuldigt Gods kinderen. Satanisch is zijn beschuldigingen. Hij wijst ons niet op onze zonden en op onze tekorten. Om ons boetvaardig te maken. Om ons naar Christus toe te drijven. Maar hij wijst ons op onze zonden om ons wanhopig te maken. Dat we te veel hebben gezondigd en te lang. En dat niet een van Gods kinderen zulke dingen gedaan heeft die wij gedaan hebben. En dat ons bestaan zo vuil en zo verdorven is, dat er voor zulke geen hoop is. Wat kan dat benauwen? En wat kan de duivel ook zomaar gedachten in je werpen? Gedachten binnen in jouw gedachten werpen. Dat je de onvergeeflijke zonde hebt gedaan. Dat je niet tot de verkorenen behoort. En dat je wel kunt merken dat God je verworpen heeft. Want hij hoort je gebeden niet en hij ziet je tranen niet. Beschuldigers, wat zijn er velen. Gods kinderen zeggen dan ook David na. Ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. En toch durft de apostel ze uit te dagen. En hij durft te zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? We letten erop in de tweede gedachte. En spreken over de ingebrachte weerleggingen. De apostel daagt al de beschuldigers uit. Wie zal beschuldiging inbrengen? Wie kan Gods kinderen beschadigen? Wie kan iets tegen hen inbrengen? Waarom? Waarom kunnen die beschuldigers Gods kinderen niet beschadigen? En waarom kunnen ze niets inbrengen tegen Gods uitverkorenen? Wel, dat zegt de apostel verder. Hij zegt dan, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Dat is het eerste wat hij zegt. God als hoogste rechter spreekt allen die bij Christus hun heil zoeken vrij. En als God dat doet, wie kan dan verdoemen? Als God ze vrij spreekt, als God ze onschuldig verklaart, als God al die aanklachten nietig verklaart, wie kan Gods kinderen dan verdoemen? Maar hoe kan dat? Hoe kan God een schuldig mens, wiens schuld bewezen is, rechtvaardigen, dat is, onschuldig verklaren? En de zondaar zelf beleidt het tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan naar wat kwaad is in uw ogen. De schuld is bewezen, de aanklachten zijn gegrond, de wet is overtreden. Dan verwacht je toch geen vrijspraak van de wetgever. Indien de naaste rechter dat doen zou, een schulder wiens schuld bewezen is, vrijspreken, we zouden er schande van spreken. En God rechtvaardigt de schuldige. Dat zegt de apostel. God is het die rechtvaardig maakt. God verklaart die schuldige gelovigen onschuldig. Hoe kan God dat doen, gemeente? Want de schuld is bewezen, de beschuldigingen zijn waar. De zondaar moet het belijden. En de zondaar billigt Gods oordeel, dat hij rechtvaardig Gods straffen verdient. En toch zegt de apostel, God is het die rechtvaardig maakt. Hoe kan de Heere dat doen? Wel, dan moeten we verder lezen. We lezen, Christus is het die gestorven is. Dat is maar een klein zinnetje, maar dat verandert alles. Als dat er niet zou zijn, maar dat is er. Christus is het die gestorven is. Dat stelt de apostel tegenover al die beschuldigingen van de wet en van de duivel en van het geweten. Christus is het die gestorven is. We lezen nog meer. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En u probeert zich in te spannen om mee te denken. Vier heilsfeiten worden genoemd. Vier. Christus sterven, opstanding, zitten aan Gods rechterhand en voorbeden. En op deze vier pilaren rust de geborgenheid van Gods uitverkorenen. Dat is de verdediging die Paulus in stelling brengt. Tegenover al die beschuldigers zegt hij, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Vier geweldige heilsfeiten. En die vier heilsfeiten zijn tegelijkertijd de toevluchtsoorden van mensen die beschuldigd worden. De eerste verdediging is, Christus is het die gestorven is. En dat is tegelijkertijd het eerste toevluchtsoord van een veroordeeld, een schuld verslagen, een zonde die vervloekt wordt door de wet. Christus is het die gestorven is. Is dat sterven dan zo belangrijk? Ja, als er op let wie gestorven is. Geen martelaar, geen goed voorbeeld, maar de Zoon van God. In onze natuur. Hij die geen zonde gekend, geen zonde gedaan heeft. Hij wiens leven rein en heilig is geweest. Hij die kon zeggen tot de Joden, die graag iets tegen Jezus hadden ingebracht: wie overtuigt mij van zonde? God en mens is hij. Een heilig mens, zonder zonde. En hij is gestorven. Maar dat kan toch eigenlijk niet? In de oude kerk is er een strijd geweest met Pelagius over de kindertjes, dat die geen zonde zouden hebben. En toen heeft Augustinus op die synode iets gezegd. Die man die kon soms iets zeggen, daar moest je over nadenken. Hij zei toen: de kinderen hebben zonde. De kinderen hebben zonde, ook pasgeboren kinderen. Want, zei hij, waar geen zonde is, daar kan de dood niet komen. En de dood komt tot jonggeboren kindertjes. Dus daarom moeten ze zonde hebben, erfzonde. Dus de dood komt alleen maar waar zonde is. En Jezus had geen zonde. Meisjes en jongens, Jezus had geen zonde. Hij was geen zondaar. En toch is hij gestorven. Waarom is hij dan gestorven? Waarom? Jesaja zegt: dat dachten wij, dat hij van God geslagen en geplaagd was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de zonde aanbrengt, was op hem. Hij is gestorven als borg. Dat kent u, dat herkent u. Als plaatsvervanger. Zoals een onschuldig lammetje in de plaats van een schuldige Israëliet in de tempel geofferd werd. Christus is het die gestorven is. Dat is dus een heel bijzondere dood geweest. Dat is het sterven geweest van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, zegt de apostel. Dat is het sterven geweest. Wat geen bezoldiging voor de zonde was, maar betaling voor de zonde. Losprijs, offer, verzoening, voldoening. En dat brengt de apostel naar voren in dat rechtsgeding. Christus is het die gestorven is. Wie zal nu beschuldiging inbrengen? Christus heeft voldaan voor zijn gemeente. Christus is als borg gestorven. Daarom durft hij de beschuldigers uit te dagen. Dat is het eerste fundament onder de geborgenheid van Gods kinderen en tegelijk gemeente. Het eerste en belangrijkste toevluchtsoord van een mens die werkelijk door de wet wordt beschuldigd en door zijn eigen geweten wordt beschuldigd en door de duivel wordt geplaagd, dat hij een verdoemelijk, goddeloos, strafwaardig, zondaar is. Het enige toevluchtsoord is dat. Een ander toevluchtsoord is er niet. Wij zoeken die wel, maar dat is er niet. En als je echt beschuldigd wordt door de wet en je geweten en door de duivel en door je hele leven, dan helpen die andere toevluchtsoorden ook niet. Dan is het met je als met de duif van Noach. Dan kun je nergens rust vinden. Want je kunt je nergens op beroepen. Het is allemaal gewogen. En het is allemaal te licht bevonden. Wat blijft er dan over? Christus is het. Die gestorven is. Het kruis van Golgotha. Dat alleen blijft over. Dat verzoenend lijden en sterven. Dat bloed dat zulke betere dingen spreekt dan Abel. Die genoegdoening aan het kruis volbracht. Christus is het die gestorven is. Dat is de enige verdediging die een arm beschuldigd, verloren mens overhoudt. Christus is het die gestorven is. Toen Martin Luther benauwd werd door de duivel en hij wees hem op zijn zonden, zei hij, dan moet je op Golgotha zijn. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, lezen we. Die ook opgewekt is. Dat is het tweede pilaar waarop de geborgenheid van Gods kinderen rust. En het is het tweede toevluchtsoord van een beschuldigde en een benauwde zondaar. Nu lezen we hier iets, want we lezen zo dikwijls over de dingen heen. We lezen hier iets wat toch wel vragen oproept. Je leest, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Wat daar nog bovenuit gaat, zegt de apostel. Wat nog veel belangrijker is. Maar is dat er wel? Is er wel iets belangrijker dan Christus sterven voor de zonde op Golgotha? Mag je wel zeggen dat er iets is dat meer is? Ja, toch is dat zo. Christus' opstanding is meer dan zijn sterven. Zonder opstanding stonden overal vraagtekens. U zegt misschien, ja, maar dan hadden we toch Bethlehem nog, kerst hadden we nog, en dan hadden we Goede Vrijdag nog. Maar als de opstanding er niet is, staat er overal een vraagteken achter. Wat is kerst dan? En wat is Goede Vrijdag dan? Dan is Jezus niet meer dan een martelaar. Iemand die het goed bedoelde maar, en het koninkrijk Gods op aarde wilde brengen, maar helaas mislukt. Opstanding is meer. Is het bewijs dat het offer van Goede Vrijdag is aanvaard? Dat er genoeg betaald is? En daar moet je eens over nadenken. Dat woord genoegdoening, genoeg betaald. Kinderen in de hemel is een schare die niemand tellen kan. En al die mensen hebben duizenden zonden gedaan. Die ontelbare scharen. Hoeveel zonden zijn dat als je je bij elkaar doet. En dat ene sterven heeft daarvoor voldaan. En dat bewijst Pasen. Het offer was genoeg. God heeft Christus uit de doden opgewekt. Die ook de rechterhand Gods is, zegt de apostel. Dat is de derde pilaar. De derde beddengrond van de geborgenheid van Gods kinderen. Christus is aan Gods rechterhand. Dat wil zeggen, degene die hen heeft lief gehad en zich voor hen gegeven heeft en voor hen de vloek gedragen heeft en in Gods gericht heeft gestaan, hij zit nu aan Gods rechterhand. Jezus is koning. De hoogste eer heeft hij ontvangen. Hij zit aan Gods rechterhand. Er was maar één zo'n plaats. God had maar één zo'n plaats weg te geven. Hij gaf die aan Jezus. Wat een rijke troost is dat. In de hemel. Want daar wordt alles beslist. En daar wordt alles geregeerd. Daar vallen de echte beslissingen. En daar zit Jezus aan Gods rechterhand. De verachte, de gesmade, de gevloekte Jezus zit nu aan Gods rechterhand. En zoals Jozef in de naam van de farao over Egypteland regeerde, zo regeert Christus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die ook voor ons bidt, lezen we. Dat is de vierde pijler. Christus bidt in de hemel. Er staat voor ons. Dat is voor de gelovigen. Maar dat is vooral dat zijn bidden voor bidden is. Hij bidt voor ons, voor bidden, voor anderen. Op grond van zijn verdiensten. We zeggen dan dat hij zijn verdiensten tot geldigheid brengt. Dat hij die naar voren brengt, inbrengt. Tegen al die beschuldigingen. Die ook voor ons bidt. Hij bidt voor zijn gemeente. Dat ze bewaard zullen worden. Geheiligd zullen worden. En eens veilig in de hemel zullen aankomen. En wat is dat een rijke troost in beproeving en in kruis. Beproefde gelovigen. Uw kruis, uw strijd, uw lijden is in de hemel bekend. Christus bidt voor ons, schrijft de apostel. Wat een gedachte, gemeente. En als de Heilige Geest dat eens tot ons brengt, wat een troost ligt daarin. Zo dikwijls moeten we roepen, ik ben eenzaam en alleen. Maar nee, zegt de Heer tegen een gelovige. Je bent nooit eenzaam en alleen. Christus is de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Hij draagt zijn last, hij draagt uw last op zijn schouders. Zie gemeente, dat zijn de vier pilaren onder de geborgenheid van Gods kinderen. Ze waarborgen hun eeuwige zaligheid. En het zijn tegelijk hun toevluchtsoorden. Waar neemt de gelovige zijn toevlucht? Waar vlucht hij heen? Als die beschuldigers hem beschuldigen. De wet, zijn geweten, de duivel. Als alles ons beschuldigt, waar vlucht hij heen? Tot Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En daarop ziende, zeggen Gods kinderen Paulus na. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Je leest het in de profetie van Jesaja. Al gebalde tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, zegt de Heren. Laten we dan nu samen eerst zingen van Psalm 109, het 18e vers. Ik zal den Heer op het hoogste prijzen. Ik zal hem bij velen eer bewijzen. Want hij zal zich gewis erbarmen en staan ter rechterhand des armen. Hem redden uit het snoodgericht waar het vonnis tot zijn doodstraf ligt. Het laatste vers van Psalm 109. Wat zijn Gods uitverkorenen veilig? Niemand kan hen iets ten laste leggen. Omdat God het is die rechtvaardig maakt. Omdat Christus is gestorven. Opgewekt is. Ter rechterhand Gods is. En ook voor ons bidt. Geen enkele beschuldiging zal nu in Gods gericht stand houden. Zo God voor ons is, zegt de apostel, wie zal dan tegen ons zijn? Maar, zult u zeggen, dat geldt Gods uitverkorenen. En ben ik wel uitverkoren? Velen vinden dat vanzelfsprekend, dat ze uitverkoren zijn. Ze zijn gedoopt en ze geloven en ze bidden en ze lezen in de Bijbel. Natuurlijk behoor ik tot de uitverkorenen. Maar er zijn veel vrome harten en mensen die naar God en naar de vrede zoeken, die daar grote strijd mee hebben. En hun vraag is: hoe kan ik weten dat ik uitverkoren ben? Nu lezen we in 1 Thessalonicenzen 1 vers 4. Daar schrijft de apostel tot die christenen te Thessalonica. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Hoe wist de apostel dat? Dat hij dat zomaar schrijven kon aan die mensen. Ik weet dat jullie uitverkorenen zijn. Had hij in het boek des levens gelezen? Natuurlijk niet. Hoe wist hij het dan? Hij wist het uit de vruchten. Want dan moet je lezen wat hij verder zegt. Hij zegt, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, ziende het werk uws geloofs, de arbeid van uw liefde en de hoop die u hebt op onze Heere Jezus Christus. En daaruit kunnen wij het weten. Uit de vruchten. Uit de merktekenen zeggen onze Dordtse leerregels. De merktekenen der christenen. Namelijk het geloof in Jezus Christus. Daar beginnen ze dan mee. Droefheid naar God over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En een hartelijke lust om in Gods wegen te wandelen. Daaruit kun je het weten. En dan legt de Bijbel de nadruk op het geloof. En dat doet ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waaraan kun je de ware christenen kennen? En het antwoord is uit het geloof. Maar ze zoeken allen, zegt de geloofsbelijdenis, hun zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus. Het geloof wordt als het belangrijkste instrument genoemd. Want dat geeft een band met Christus. En het geloof is de oorzaak dat Gods kinderen niet omkomen. En daarom bidt Jezus vooral voor dat ene. Dat hun geloof niet op zal houden. Het geloof, gemeente. Calvijn heeft het dan over het hemelse geloof. En het geloof, dat zijn de ogen. Waarmee de gebeten Israëliet op de koperen slang ziet. Het geloof zijn de voeten waarmee de zondaar tot Christus vlucht. En het geloof zijn de handen waarmee hij Christus ontvangt en zijn handen naar Christus uitstrekt. De belangrijkheid van het geloof. In het hart van Gods kinderen ontsteekt de Heilige Geest een waarachtig geloof. Hoe komt het dat te midden van al die beschuldigingen de kinderen Gods niet omkomen? Want het is niet gering, die beschuldigingen. De beschuldigingen van de wet, de vloek van de wet en de beschuldigingen van je geweten. En dan die valse beschuldigingen van de duivel om je wanhopig te maken. Het maakt het leven soms tot een mager misstap, Pim. En het doet Gods kinderen soms zeggen, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. O, wat een vrees en wat een strijd. En dikwijls wat een beven, een heilig beven. Voor de vloekende wet en de majesteit van God. En voor het komende oordeel en het sterven. En hoe komt het dan dat zo iemand niet in de wanhoop omkomt? Onze geloofsbelijdenis zegt het. God ontsteekt in hun harten een waarachtig geloof. En daarom gaan ze niet de weg op van Kaïn. En zeggen niet, mijn misdaad is te groot dan dat ze vergeven kan worden. En daarom gaan ze niet de weg op van Judas. Maar zeggen ze met Job. Zo de Heere mij doden. Ik zal toch op hem hopen. Het geloof. Dat ontdekt dingen. Als Owen erover spreekt over het geloof. Dan noemt hij dat vooral. Het geloof. Dat ontdekt dingen. Dat is het middel waardoor de Heilige Geest verborgenheden aan ons ontdekt. geloof toont ons Jezus als een vrijstad voor een doodslaar. Het geloof dat ontdekt ons het bloed van de zaligmaker, dat betere dingen spreekt dan Abel. Het geloof dat brengt ons bij Jezus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Het brengt ons tot een kennis van een Christus die gestorven is, om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die onze vrede brengt, was op hem. En het geloof stijgt boven de duisternissen en boven de beschuldigingen uit. En het vindt zijn veiligheid in Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En wanneer dat geloof geoefend wordt, durven we Paulus na te zeggen: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God wil het niet. Satan durft het niet. En de zonde kan het niet. Want Christus is het die gestorven is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De zonde is weggedaan, betaald en voldaan. De wet zegt: ik ben tevreden. Ik heb een gehoorzaamheid ontvangen die uitstijgt boven de gehoorzaamheid van alle mensen die ooit leefden. En het geweten zegt: we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En de duivel, die is weggeslopen. Die is weggeslopen. Met de staart tussen zijn benen. Omdat die arme, vervloekte, doemwaardige zondaar gevlucht is tot Christus die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Gemeente, deelt u in deze geborgenheid en kent u dat dierbaar geloof en zijn werkingen? Er komt een dag, en dat is een dag die we alle mee zullen maken, dat we zullen staan voor Gods troon. En de Bijbel zegt: er gaan de boeken open. Ons levensboek gaat open. Het boek van ons geweten gaat open. En het boek van Gods alwetendheid gaat open. En wat denkt u? Staan er dan beschuldigingen tegen u in die boeken? Kinderen, als jullie levensboek open gaat, staat er dan iets in wat jullie veroordeelt? Wie zal beschuldiging inbrengen? Waar is veiligheid te vinden? Waar is geborgenheid te vinden? Christus is het die gestorven is. Er is een toevluchtsoord. Een zaligmaker. Een borg en middelaar. Die het schuld verzoend heeft. In wiens offer en bloed kracht is. Om te redden en te rechtvaardigen. Ja, maar zegt u dan: de uitverkiezen. En als je niet uitverkoren bent, dan kom je niet, wat je ook doet. Maar je bent uitverkoren. U bent uitverkoren. Ieder die hier aanwezig is, is uitverkoren. Uitverkoren om het evangelie te horen. Uitverkoren om te horen dat er een zaligmaker is. Die nodigt en roept, wend u naar mij. Word behouden, alle einden der aarde. En die plechtig zweert, die tot mij komt. Wie hij ook is, wat hij ook gedaan heeft. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan is er nog iets. Als u niet wist dat je uitverkoren was, zou je dat naar Christus brengen? Weet je wat je naar Christus brengt? De ontdekking dat je verloren bent. En we komen niet tot Christus als verkorenen, maar als verlorenen. Laat dat je dringen en drijven om tot die zaligmaker te vluchten. Ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste, zei David. En Gods kinderen zeggen dat David na. O, wat rooft de vijand dikwijls de vrede van onze ziel. En wat maken onze zonden scheiding tussen de Heere en tussen ons. En wat verliezen wij de Heere snel uit het oog. En dan komen die beschuldigers opzetten. En wat kunnen we daar tegenover stellen? Er is maar één goed beroep. Één goede verdediging. De verdediging die Paulus noemt. Christus is het. Die gestorven is. Zijn kruis. Die ook opgewekt is. Zijn overwinning over de dood. Die ook de rechterhand Gods is. Die dan als koning regeert. En die ook voor ons bidt. Die ook voor ons bidt. Wat een gezegende gedachte. Die ook voor ons bidt. McShane zei tot de bestreden gelovigen. Hij zei bestreden gelovigen. Als je nu eens hier in een kamer was. En daarnaast was een andere kamer. En er was maar een dunne wand tussen. En je hoorde in die andere kamer Jezus bidden. Bidden voor bestredenen. Voor aangevochtenen. Voor veroordeelden. Dan zou je misschien getroost zijn. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Amen. Heere, schenk uw zegen bij uw woord. De werking van uw geest, de opening van de harten. En dan wilt u toch ook die beschuldigers gebruiken, Heer. Gebruiken om van ons verlorenen te maken. Want daar is Christus voor in de wereld gekomen. O, dat we het kenden, Heere, dat toevluchtsoord. Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wilt u de gemeente vandaag verder gedenken. Onze broeder ook sterken. En uw zegen bij uw woord geven. Om Jezus wil. Amen. Als slot willen wij zingen. Van Psalm 118. daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. En wat er dan verder volgt. Maar allereerst wordt u namens de kerkenraad nog het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag zal dominee M.A. Schot voorgaan om 15:30. Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, zal dominee Meinders voor ons voorgaan om 10:00. Volgende week zondag zal er leesdienst zijn op de gewone tijden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. We zingen vers 13 van Psalm 118. Zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.